Papier hier. Papier hier.
Rippelstiltje heet. Niemand weet dat ik Rippelstiltje heet. Hoepla. Niemand weet dat ik Rippelstiltje heet.
Komt u hier nou wel vaker?
Ja, ik ben hier al vaker geweest. Ja.
Heeft u ook andere attractieparken wel bezocht?
Ja, wel een paar. Maar deze blijft favoriet, hè?
Kwam u hier nou zelf ook al, toen u klein was?
Ja, ik kwam hier al dat alleen het Sprookjesbos bestond. Dus ja, ik ben er wel een paar keer geweest.
En wat is nou het speciale van dit park?
Nou, ik denk toch wel het antropiek gebeuren en ja, de manier waarop alles gemaakt is en met heel veel zorg. En, het ziet er heel verzorgd uit allemaal. Het, ja, ik denk niet dat je dat bij andere parken vindt.
Dus nog maar 50 jaar langer bestaan.
Ik dacht het wel, ja.
Lang geleden woonde er in China een keizer. Hij hield van de allermooiste dingen. En toen hij hoorde dat er een vogel in zijn reis was...
Meneer Van der Ven, we kunnen wel zeggen dat u na Anton Pieck de schepper van dit park bent.
Ja, zonder onbescheiden te zijn, ja. In grote lijnen heb ik de meeste attracties hier na Anton Pieck mogen ontwerpen.
En hoe bent u zo betrokken geraakt bij de Efteling?
Wel, betrokkenheid bij de Efteling heb ik altijd al gehad vanaf het moment dat ik als kind via een schoolreisje de Efteling bezocht. Dat heeft je als kind een stuk geëmotioneerd. Daarbij ben ik altijd een romantisch persoon geweest. Ik hield van het lezen van sprookjesboeken. En dat niet alleen, maar zoals iedere jeugdige in die tijd kon ik me ook verliezen in Arendsoog en Witte Veder en Pimpandoer. Nou, en dat wat je als kind eigenlijk in je verzameld hebt, in je hart, dat blijf je toch als volwassene met je meedragen.
Hoe zou u nou de Efteling omschrijven?
Ik zou de Efteling willen omschrijven als een oer-Nederlands park waarin de verbeeldingswereld van de Nederlanders eigenlijk door een man gevormd is, Anton Pieck, die bepalend is geweest voor het beeld wat Nederlanders hebben van sprookjes. Er zijn natuurlijk andere vormen van sprookjes en uitbeeldingen van sprookjes bekend en daarin heeft bijvoorbeeld Walt Disney een enorme rol gespeeld. Maar de manier waarop hij het uitdrukte in zijn tekeningen zijn eigenlijk niet te vergelijken met die oer-Hollandse manier van een Anton Pieck. De kabouter van, noemen we dus Walt Disney weer even, dat is er eentje die wil echt emotioneren, daar wil je van gaan houden. Terwijl de dwergen van Anton Pieck, die hebben zoiets afstandelijks van... Ja, blijf maar even uit mijn buurt. Ik leef in mijn eigen wereld.
De Efteling bestaat dit jaar 50 jaar. Hoe is het eigenlijk begonnen?
Als ik 50 jaar terugtel, dan is het in 1952 begonnen met een idee van een echtgenote van de toenmalige burgemeester van Kaatsheuvel. Die zei, kijk eens, wij willen wat doen voor de jeugd. We hebben sportveldjes en al die dingen meer. Maar zou het niet heel aardig zijn om, net zoals in Eindhoven bij de Philips tentoonstelling, waar ze een sprookjesbosje hadden gemaakt in het voormalige Stadswandelpark, om dat hier in Kaatsheuvel op te gaan richten. En haar broer, dat was een zeker Reinders, die heeft toen samen met de burgemeester en Anton Pieck dat plan opgevat om dat hier te gaan opzetten. En het bleef jarenlang, bleef het een sprookjesbos met een hele mooie sprookjesachtige speeltuin, wat waterpartijen en snaterende eenden. En dat is dan zo langzamerhand, na een geweldig succes, wat de initiatiefnemers ook zeer verraste. Ze dachten dat het best een bestaansrecht had, misschien wel 7, 8 jaar, maar dan zou het wel bekeken zijn. En zo is het dan uitgegroeid tot een bedrijf met wereldfaam.
U heeft aan het begin van de ontwikkeling van dit park ook samengewerkt met Anton Pieck. Hoe was dat?
Het was voor mij een hele ervaring om die man te ontmoeten. Zoals zoveel andere Nederlanders achtte ik dat een man te zijn die allang gestorven moest zijn. Want de prenten die ik kende, die hadden zoiets archaïs dat je dacht, dat past niet in deze tijd. En ik werd ineens geconfronteerd met een man. Dat moest dus antropiek zijn en dat beantwoordde ook weer helemaal niet aan het beeld wat ik van zo'n man had.
Wat was het voor man dan?
Het was een gentleman. Iemand die keurig in het pak zat, Engelse snit, met bijzonder goede manieren. Terwijl ik eigenlijk dacht, een man zoals antropiek, dat moet een flamboyant iemand zijn, dat is een bohemien, die loopt erbij met een lange baard, maar niets bleek minder waar.
Heeft Anton Pieck ook zelf meegewerkt met het vormgeven van dit park?
Nee, buiten het maken van de ontwerpen en de tekeningen en buiten het geven van zijn adviezen heeft hij natuurlijk niet met zijn handen, bij wijze van spreken, de klei beroerd.
Zoals u wel heeft gedaan.
Dat heb ik wel gedaan. Dat is de manier waarop ik hier begonnen ben. En daarna heb ik op zijn verzoek, omdat hij wekelijks hier kwam op een woensdag en dus niet de hele week kon afdekken, heb ik zijn ontwerpen verder uitgewerkt. En dat vond hij blijkbaar heel aardig, want hij heeft er veel waardering voor gehad. En zo langzamerhand is het gegroeid dat ik tot ontwerpen overging.
Ja, want een van uw creaties zijn de laven. Wij staan op dit ogenblik in het land van de laven. Wat zijn dat voor wezentjes?
De laven, dat zijn wezentjes die ik gebaseerd heb op een eeuwenoud versje. En dat versje, dat kennen wij allemaal in de vorm van een lui lekker land. En ik heb een gek dorp bedacht waarin die lui lekkere landers zouden kunnen gaan leven. Daarna heb ik die lui lekkere landers een naam gegeven. Ik dacht, ja, die zijn altijd bezig met zich te laven. En ik denk, nou laat ik ze nou eens de laven noemen. En heb daaraan gekoppeld een sprookje dat helemaal terugvoert naar een tijd die nog verder terug ligt dan heel heel lang geleden, want dat is dan miljoenen jaren geleden. En ik heb toen verzonnen dat dat volk van de laven woonde op de Noordpool. Maar in die tijd was de Noordpool niet koud. Het was een land van melk en honing, dan van wuivende palmen. Er kon geen beter wereld bestaan, het was een waar paradijs. En toen verzon ik dat de elementen zich gingen roeren. Het ging heel lang regenen en die regen ging over in ijsregens. En die ijsregens gingen over in ijspegels. En toen moesten die laven moesten vluchten, maar ze zaten op een eiland. En toen was er dus geen andere gang om maar vluchtwegen te gaan vinden en te gaan verzinnen dan een heel diep gat in de aarde te gaan graven. En dat hebben zij toen gedaan onder leiding van hun oermoeder. En uiteindelijk hebben ze hier hun hoofd boven de grond gestoken in dit Brabantse Kaatsheuvel. Op het moment dat hier deze bevolking een van haar grootste volksfeesten vierde. En dat was het carnaval. En zo hoorden ook roepen en zingen en alaaf, alaaf. Ze dachten, hé, dat is aan ons besteed. Wij zijn hier wellicht welkom.
Maar die laven zijn een geweldig succes geworden.
Ze zijn inderdaad een geweldig succes geworden. Ze zijn over de hele wereld inmiddels bekend geraakt. In meer dan 25 landen over de wereld hebben ze bewezen dat ze binnen kunnen treden in de harten van vele mensen. Zonder dat die mensen weten wat de oorsprong is van dat, ja, weer gekke, dikbuikige dwergje. Wat eigenlijk toch weer in de traditie van een Anton Pieck dat oer-Hollandse karakter heeft.
Denkt u nou dat iedereen in Nederland wel eens in de Efteling is geweest?
Wij weten uit onderzoek dat zeker 98%, en dat is een heel hoog aantal, de Efteling ooit bezocht heeft. Ook al is het maar één keer in het leven, maar de Efteling blijkt door heel veel mensen steeds opnieuw weer bezocht te worden. En vooral door die mensen die als kind rondliepen, die een herbeleving krijgen van hun jeugd. En in feite verkopen wij, zoals wij vaak zeggen, aan deze mensen hun jeugdherinneringen.
Is de Efteling daarmee ook een groot economisch succes?
De Efteling is ongetwijfeld een groot economisch succes. Het is een sterke economische factor hier in het Midden-Brabantse. Want er werken hier op jaarbasis, dat noemen ze dan zo met een leuk woord, de full-time equivalents, zo'n 750 man. En dan zijn er dus de aanleveringsbedrijven. De Efteling heeft Kaatsheuvel op de kaart gezet. En als zodanig is dat een hele belangrijke economische factor. Het is wel zo dat de eenzame positie die de Efteling vroeger ingenomen heeft, dat die niet meer zo is zoals ze was. Want we bewegen ons inderdaad met veel meer mensen om de grote soep heen.
U heeft hier 37 jaar gewerkt. Hoe is het om dit jaar afscheid te nemen van de Efteling?
Dat is voor mij een heel dubbel gevoel. Ik heb daar lang over nagedacht. En ik heb mij als jongeman ooit eens voorgenomen om een aantal zaken aan te gaan pakken in mijn leven. Nu heeft de Efteling mij zo bezig gehouden, maar ook emotioneel bezig gehouden, zo opgeslokt, dat de zijwegen die je zou willen kunnen gaan, zo af en toe eens, hè, afstand nemen van, die heb ik maar duidelijk gesloten gelaten. En ik realiseer me, als je nu tegen de 60 loopt en je zou blijven doorgaan met het er zijn voor de Efteling, wat overigens wel zo zal blijven, je bent er wel van, maar daar moet meer ruimte komen. Ja, daar wil ik nu echt ook een invulling voor hebben. En dan zal ik mij op een totaal ander gebied artistiek gaan bewegen. Dan,
wat gaat u doen?
Ik weet één ding zeker, ik ga een jaar sabbatical. Echt lekker knoeien in mijn tuin en een beetje rotzooien aan mijn huis. En daarna ga ik me wat bewegen op het gebied van andere creatieve bezigheden. Ik wil niet zeggen met kunst, maar het maken van abstracte schilderijen zal mij dan niet vreemd zijn. Het hakken in beelden en dat in een stijl die dus ver afstaat van datgene wat de Efteling is, dat behoort dan ook tot de mogelijkheden. Ik ben een liefhebber van een beeldhouwer zoals Henry Moore en ach, wie weet waar de toekomst mij dan brengt.
En ze leefden nog lang en gelukkig.
En ze leefden nog lang en meer dan gelukkig.